Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen we een schriftgedeelte in de psalmen voor deze middag noemen. De schriftlezing is 1 Johannes 2, vers 1 tot en met 17. We noemen 1 Johannes 2, vers 1 tot en met 17. En we zingen psalm 61, vers 3 en 7. Psalm 143, vers 2 en 11. Psalm 68, vers 9. Psalm 89, vers 8. We noemen nogmaals de schriftlezing 1 Johannes 2, vers 1 tot en met 17. En de psalmen zijn psalm 61, vers 3 en 7. Psalm 143, vers 2 en 11. Psalm 68, vers 9. En psalm 89, vers 8. Aan de orde van behandeling is zondag 18 van de Heidelbergse Catechismus, vraag en antwoord 49. We noemen vraag en antwoord 49 van zondag 18. We wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting sta ook dit middaguur in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslachte tot geslacht, ja, tot in alle eeuwigheid, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade, zegen en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van alle koningen ter aarde. Amen. We willen dan met elkaar zingen van psalm 61 vers 3 en vers 7. Ik zal in uw tent verkeren, Heere der Heere, voor uw oog in eeuwigheid. Ik zal op u mijn vast vertrouwen altoos bouwen, door uw vleugelen overspreid. En ook vers 7, ik zal dan door mijn blijde galmen. Psalm 61 vers 3 en vers 7. gemeente, de schriftlezing vindt u in 1 Johannes 2, vers 1 tot en met 17. 1 Johannes 2, vers 1 tot en met 17. Maar vooraf doen we in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen het apostolicum.
Ik geloof in God den Vader, den almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van een heilige geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten het ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in den Heiligen Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Mijne kinderkens, ik schrijf u deze dingen, opdat gij niet zondigt. En indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij den Vader, Jezus Christus, den rechtvaardige. En hij is een verzoening voor onze zonden. En niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden der gehele wereld. En hieraan kennen wij dat we hem gekend hebben, zo wij zijn geboden bewaren. En die daar zegt, ik ken hem en zijn geboden niet bewaart, die is een leugenaar en indien is de waarheid niet. Maar zo wie zijn woord bewaart, indien is waarlijk de liefde Gods volmaakt geworden. Hieraan kennen wij dat wij in hem zijn. Die zegt dat hij in hem blijft, die moet ook zelf al zo wandelen, gelijk hij gewandeld heeft. Broeders, ik schrijf u geen nieuw gebod, maar een oud gebod, dat gij van den beginne gehad hebt. Dit oude gebod is het woord dat gij van den beginne gehoord hebt. Wederom schrijf ik u een nieuw gebod. Hetgeen waarachtig is in hem, zij ook in u waarachtig. Want de duisternis gaat voorbij en het waarachtige licht schijnt u. Die zegt dat hij in het licht is en zijn broeder haat, die is in de duisternis tot nog toe. Die zijn broeder lief heeft, blijft in het licht en geen ergernis is in hem. Maar die zijn broeder haat, is in de duisternis en wandelt in de duisternis en weet niet waar hij heen gaat, want de duisternis heeft zijn ogen verblind. Ik schrijf u, kinderkens, want de zonden zijn u vergeven om zijn naams wil. Ik schrijf u, vaders, want gij hebt hem gekend en die van den beginne is. Ik schrijf u, jongelingen, want gij hebt den boze overwonnen. Ik schrijf u, kinderen, want gij hebt den Vader gekend. Ik heb u geschreven, vaders, want gij hebt hem gekend, die van den beginne is. Ik heb u geschreven, jongelingen, want gij zijt sterk, en het woord Gods blijft in u, en gij hebt den boze overwonnen. Hebt de wereld niet lief, noch hetgeen in de wereld is. Zo iemand de wereld lief heeft, de liefde des Vaders is niet in hem. Want al wat in de wereld is, namelijk de begeerlijkheid des vleeses en de begeerlijkheid der ogen en de grootsheid des levens, is niet uit den Vader, maar uit den wereld. En de wereld gaat voorbij en haar begeerlijkheid. Maar die in den wil van God, maar die den wil van God doet, blijft in der eeuwigheid.
Gemeente, aan de orde van behandeling is zondag 18, vraag en antwoord 49. We willen wel voor het verband de gehele zondag lezen. Vraag en antwoord 46 tot en met 49, maar vanmiddag is aan de orde van behandeling vraag en antwoord 49. Eerst lezen we dan zondag 18, vraag en antwoord 46. Wat verstaat gij daarmede, opgevaren ten hemel, dat Christus voor de ogen zijner jongeren van de aarde ten hemel is opgeheven en dat hij ons ten goede daar is, totdat hij wederkomt om te oordelen de levenden en de doden? Vraag en antwoord 47, is dan Christus niet bij ons tot aan het einde der wereld, gelijk hij ons beloofd heeft? Antwoord, Christus is waarachtig mens en waarachtig God. Naar zijn menselijke natuur is hij niet meer op aarde, maar naar zijn Godheid, majesteit, genade, geest, wijkt hij nimmer meer van ons. Vraag en antwoord 48, maar zo de mensheid niet overal is waar de Godheid is, worden dan de twee naturen in Christus niet van elkander gescheiden? Ganselijk niet. Want terwijl de Godheid door niets kan ingesloten worden en overal tegenwoordig is, zo moet volgen dat ze wel buiten haar aangenomen mensheid is en nochtans niettemin ook in haar is en persoonlijk met haar verenigd blijft. Wat nut ons de hemelvaart van Christus? Ten eerste dat hij in de hemel voor het aangezicht zijns vaders onze voorspreker is. Ten andere dat wij ons vlees in de hemel tot een zeker pand hebben, dat hij als het hoofd ons zijn lidmaten ook tot zich zal nemen. Ten derde dat hij ons zijn geest tot een tegenpand zendt, door wiens kracht wij zoeken wat daarboven is, waar Christus is, zittende ter rechterhand Gods, en niet wat op de aarde is. Zoeken we dan het aangezicht des Heren in het gebed. Heere God van hemel en aarde, aan de middag van deze uw dag brengt gij ons samen in uw bedehuis in de Bethelkerk in Vriezenveen, waar wij de tweede dienst uit uw hand mogen ontvangen. En wat dan ook is, Heer, in onze kerk, en dat mag al eeuwen lang zijn voor de kerken der reformatie, een leerdienst, waar vanmiddag andermaal het troostboek van Heidelberg mag worden geopend en het onderwijs mag worden vervolgd. En dan mag het vanmiddag zijn in de tijd tussen Pasen en Hemelvaart, ook zo toepasselijk over het nut van de hemelvaart voor uw kerk. En Heere, wilt u geven dat wij zo vanmiddag dit onderwijs mogen ontvangen. En dat het mag zijn, Heere, dat wij deze zaken die ons verstand en begrip te boven gaan, nochtans mogen verstaan, omdat gij met uw geest ons verstand wilt verlichten. Heere, dat zou al zo'n grote zaak zijn, dat we het waarlijk mogen geloven dat wat in uw woord staat, dat het waar is. Heere, maar dan zit het toch nog een voet te hoog. Als het alleen maar een waarheid in het verstand zal zijn, het moet in ons hart terechtkomen. En het is zo nodig, Heere, de levendmakende bediening van de Heilige Geest, dat die het toekomt te passen. En Heere, dan zijn wij mensen die uit de aarde aard zijn, en dan gaat het over het nut van de hemelvaart. En dan mag er een volk zijn op aarde, Heere, wiens harten met u verbonden zijn in de hemel, omdat u zelf woont in hun hart. En wier ogen op u, de Heere, gericht zijn, al zijn ze op deze aarde. En al hebben ze een taak op deze aarde, en al mogen ze ook op deze aarde, Heere, zijn, omdat u dat wilt. En toch mag het voor hen gelden dat ze een ander vaderland kennen, en dat ze mogen zoeken de dingen die boven zijn. En Heer, dat is nou zo tegen natuurlijk, dat is nou zo tegen ons eigen vlees in. Wij zijn zo uit de aarde aards. Onze ziel kleeft zo aan het stof. Wij zijn zo gehecht aan de dingen die voorbij gaan. Wij zoeken daar onze schat in deze wereld en haar begeerlijkheden. Terwijl uw woord het zo duidelijk zegt, het gaat alles voorbij. Moet alles voorbij zijn, want het is aan uw oordeel onderworpen. En we zien het ook voor onze ogen, alles verandert. Heer, en alles gaat voorbij en niets blijft hetzelfde. En we zien mensen gaan die moeten sterven en we zien mensen komen die geboren worden. En dat geldt ook voor ons eens geboren, ook eens te moeten sterven. En Heer, dan is het schepsel aan de ijdelheid onderworpen als het niet zo is... Heere, dat u in hun harten leeft. En het waar is geworden, dit is het eeuwige leven. Dat ze u kennen, de enige waarachtige God, de Jezus Christus, die gij gezonden hebt. En Heer, nu gaat het zo ook vanmiddag over dat voorsprekende werk, over dat advocaatswerk. Heere, dat bemiddelende werk, dat biddende, dat voorbidden wat u doet. Voor allen die hun zonde belijden en allen die hun zonde laten, allen die het moeten erkennen dat ze gezondigd hebben. En Heer, ook allen ook die zo geholpen moeten worden en barmhartigheid moeten verkrijgen. Voor zulk een volk, Heer, verschijnt u toch voor het aanzicht van de Vader. Zoudt ge dat nou willen werken in onze harten voor het eerst en bij vernieuwing? Dat levende besef dat we arm en ellendig zijn door eigen schuld geworden. En dat we die schuld en die armoede en ellende alleen maar groter maken. Elke dag opnieuw. Dat we zo hulpeloos zijn, Heere. Maar ook zo schuldig zijn. Dat we gezondigd hebben voor de hemel en voor u. Dat we gezondigd hebben tegen de mensen om ons heen. En dat we de eeuwige dood verdiend hebben, ja... Dat het zo terecht is dat u het zegt vervloekt. Dat we verdoemelijk zijn voor u. O Heere, wilt u het levende besef komen te schenken voor het eerst en steeds opnieuw. Door de werking van uw geest die toch overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel. Och dat we zo'n waarheid mogen buigen. Maar ook de zoon uw liefde gaan benodigen. O Heere, dat we onszelf niet meer kunnen helpen. Maar dat er mag worden geboren en bidden en smeken om genade. Om door u, de Heer Jezus, tot de Vader te gaan. Om verzoend te worden. Om vergeving te ontvangen. Om barmhartigheid te mogen verkrijgen. Heere, wilt u dat werken? En dat het wonder mag gebeuren dat u zelf u met uw schatten gaf aan zulke harten. En in zulke zielen komt te openbaren. Maar ook na het van genade, als het weer verbeurd en verzondigd is, het komt bekend te maken, ik ben uw heil alleen. Heere, wilt u dat werken? Omdat er ook in Vriezenveen een volk mag zijn, dat de ware blijdschap mag kennen, en dat er van mag spreken, mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. En dat er in Vriezenveen een volk mag zijn, dat mag weten, dat u het hoofd bent in de hemel en dat daarom ook uw kinderen eens bij u zullen mogen komen. In uw heerlijkheid voor het aangezicht van de Vader mogen leven. En mogen dienen God drie enig, mogen vrezen u en u mogen eren. Heere, wilt u dat geven? En dat het zo ook in de harten mag leven, Heere, dat hemelvaartsgeloof. En dat zo dat hemelvaartsleven te zoeken de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. Want waar uw schat is, daar zal uw hart zijn. Heere, wilt u dat geven? En wilt u zo vanmiddag de rijen doorgaan, niemand overslaan, ook thuis. Als u meeluistert voor de kerktelefoon, uw zegen schenken. Heere, gedenk zo ook de hele gemeente die opgekomen is. En ook die niet opgekomen zijn. Dan kent u de omstandigheden door ziekte of ouderdom. En misschien zijn het ook wel, ach Heer, die zouden moeten komen, maar hun plaats leeg laten. Of wilt u ook hen nog in het hart grijpen, dat het schuld mag worden, Heere? Och, dat we zo ook getrouw moeten zijn in de inzettingen van u. Maar dan mag er zo ook de dankbaarheid zijn, Heere, als u ons nog de gelegenheid geeft in alle rust en vrijheid om op te gaan. Heere, gedenk de rouwdragenden. Gedenk de zieken en de eenzamen die het moeilijk hebben. U kent hun omstandigheden. Gedenk land en volk. Koning en koningin. Heere, gedenk ook ons hele koninkrijk. We mogen gedenken de komende week. Hoe daar ons land bevrijd is van het oorlogsgeweld. En wel zoveel jaren, 73 jaar in vrijheid mogen leven. Heere, wilt u geven dat we mogen beseffen dat u ons dat hebt gegeven. Dat u de gebeden verhoord hebt. En dat u de tirannie verdreven hebt. Heere, wilt u geven ook dat u daarom gediend en gevreesd zal mogen worden. En dan moeten we zeggen wat we zien om ons heen. Dat kan ons wel doen schrikken. En wat moet dat ook u, Heere, bedroeven en vertoornen. En dan zou het ook zo waardig zijn dat we de vrijheid zouden verliezen. Heere, maar wilt u nog geven dat mag zijn dat nog voor u gebogen mag worden. O, wil nog een geestelijk ontwaken geven. Een herleven, een geestelijk revij, een opwekking, een vragen naar u, Heere. Zou u het willen doen? Gedenk zo ook al de arbeid in uw koninkrijk ver weg en dichtbij. Gedenk zo ook de gemeente. Gedenk ook zo de landelijke kerk waarvan we deel mogen uitmaken. Gedenk uw volk over het rond van deze aarde. Ook al de arbeid in uw koninkrijk, ook op de zendingsvelden. Wees met hen die vervolgd worden omwille van uw naam. Gedenk ook uw volk Israël. Heer, wilt ook hen de ogen openen. Gedenk zo in ieder van ons over deze aarde, die in nood zijn, in gevaar zijn, in moeite zijn. De wereld zucht uit zoveel wonden. Heere, maar geeft u nog dat naar u gevraagd mag worden. Heere, gedenk ons zo allen, jong en oud. Ook de kinderen, ook als daar de vakantie, de meivakantie begonnen is. Heere, wilt ook hen sparen en bewaren. En mag het zijn, Heer, dat zal in hun jonge jaren naar u zouden mogen vragen. Wilt u ze in het hart grijpen en tot u trekken. Die u toch hebt gesproken, laat de kinderkens tot mij komen. En verhindert ze niet, want de zulke is het koninkrijk der hemelen. Maar gedenk ook de ouderen, Heere. Want dan kan het ook in de grijze ouderdom nog. Dat u ons wilt gedenken en uit de duisternis wilt trekken. Tot uw heerlijk en wonderbaar licht. We vragen u dit alles uit genade. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, zal uw gave worden ingezameld zoals afgekondigd ook al voor de dienst. Voor kerkvoogdij en diaconie van harte in uw vervaardigheid aanbevolen. De Heere zegen u en uw gave. Geef u een meldadig hart ter inleiding op de prediking. Willen we dan zingen van Psalm 8, Psalm 143 en daarvan vers 2 en 11. Wil uw knecht door schuld verslagen, o Heere, niet voor uw vierschaar dagen. En ook vers 11, laat uw gunst mij niet begeven, schenk mij om uw naams wil leven. 143, 2 en 11. Gemeente, wat nut ons de hemelvaart van Christus ten eerste, dat hij in de hemel voor het aangezicht zijn vaders onze voorspreker is. Ten andere dat wij ons vlees in de hemel tot een zeker pand hebben, dat hij als het hoofd ons zijn lidmaten ook tot zich zal nemen. Ten derde dat hij ons zijn geest tot een tegenpand zendt, door wiens kracht wij zoeken wat daarboven is, waar Christus is, zittende ter rechterhand Gods en niet wat op de aarde is. Gemeente, alles wat de Heer Jezus heeft hij gedaan ook voor de zijnen. En dat geldt ook voor zijn hemelvaart. Gij voert den hemel op, voleer de kerker werd u buit, o Heere, met gaven tot der mensen troost, opdat zelfs het wederhoorig kroost altoos bij u zal wonen. Waar hij gestorven is, is hij gestorven voor arme, doemwaardige, ellendige, verloren zondaren, dat ze zullen leven. Waar hij opgestaan is, is hij voor een opgestaan tot een behoudenis. En waar hij ten hemel gevaren is, is hij dat tot hun nut. O, ziet u dat? En hoort u dat de Heere moet eeuwig leven, de koning moet eeuwig leven? En wat mag dat bij de hemelvaart ook heerlijk blijken? Hij ontvangt daar zijn kroon en hij ontvangt daar zijn troon. De kroon, alle eer en waardigheid die zijn vader hem geeft vanwege zijn middelaarswerk. Hij ontvangt daar ook zijn troon om te regeren. Maar nu zegt de catechismus op grond van de schrift dat daar ook nut in ligt voor de zijnen in zijn hemelvaart. Wat nut ons de hemelvaart? Als we deze vraag bekijken en voor misschien voor het eerst lezen tot ons laten doordringen, zouden we kunnen denken, dat is wel een erge vraag op de mens gericht. Wat nut ons? Wij zouden zeggen in onze dagen, wat heeft een mens eraan? Maar gemeente, dat is inderdaad de tijd waarin wij leven. Het hedonisme, dat een mens aan zichzelf denkt, wat heb ik eraan, wat baat het mij? Maar zo is deze vraag niet bedoeld. Nee, deze vraag is anders. Deze vraag ligt in het verlengde van wat Calvijn ook beleidt in de institutie, dat wat tot eer van God is, tot heil ook is van zondaren. Daar ligt geen onderscheid in. Dat onderscheid kunnen we niet maken, mogen we ook niet maken. Wat tot eer van God is, dat is nou ook goed voor een mensenkind. Dat is nou ook tot zegen, tot heil, nee, niet van alle mensenkinderen, maar wel voor allen die geloven in de Heer Jezus Christus. Daar ligt een nut. En dat nut, dat is zo nauw verbonden aan Gods eer. Als er in de hemel blijdschap is over één zondaar die zich bekeert, ziet u dan hoe een wonder het is als een zondaarsziel behouden wordt. Maar hoe de Heer daarin ook verheerlijkt is. Dat God de Vader één van zijn uitverkorenen door de Satan hem ontroofd mag terugkrijgen. En dat de Heer Jezus de koning der koningen en de Heere der Heren gediend en gevreesd mag worden door een onderdaan. Wat ligt daar een eer in voor de Heer? Wat ligt daar een heerlijkheid in voor de Heer? Maar er ligt daar ook een nut in voor de gelovigen. Voor hen die zich in waarheid tot God bekeren. En die als u het hen vraagt of ze zichzelf bekeerd hebben, zullen moeten zeggen, het is enkel en louter genade dat God mij heeft bekeerd. En heeft getrokken vanuit de duisternis tot Gods wonderbaar licht. Wel, over dat nut van de ten hemel gevaren koning horen wij in zondag 49. En dan lezen wij van dat drieërlei nut, dat hij voor de zijnen een voorspreker is voor het aanzicht van zijn vader. Dat hij naar de hemel is opgevaren, opdat de kerk op aarde in de tweede plaats een onderpand in de hemel zou bezitten. In de derde plaats, opdat hij de kerk zijn geest zou zenden. In de eerste plaats, opdat er voor de zijnen een voorspreker zou zijn. In de hemel, in de tweede plaats, opdat de kerk in de hemel een onderpand zou hebben. In de derde plaats, opdat hij de kerk zijn heilige geest zou zenden. Gemeente, eerst dat eerst. Wat nut ons de hemelvaart van Christus? Ten eerste, dat hij in de hemel voor het aangezicht zijns vaders onze voorspreker is. Voorspreker. Ja, als wij dat woord horen, heeft dat bij ons niet altijd zo'n positieve klank, nietwaar? Misschien dat het wel eens wordt gezegd door de kinderen, dat de een het gevoel heeft dat de ander altijd wordt voorgesproken door vader of door moeder. En dat altijd de een, als er iets is, gelijk krijgt. Hij of zij krijgt ook altijd gelijk, wordt misschien wel eens gedacht door een van de kinderen. En dan heeft voorspreken niet zo'n positieve klank. Ook niet als het wel eens wordt gebruikt, als misschien iemand voor ons wat kan betekenen, bijvoorbeeld om een bepaald werk te krijgen of om een bepaalde baan te krijgen, dat we een bekende hebben die voor ons een goed woordje wil doen. Een voorspreken, maar dan kan het ook wel eens door anderen gedacht worden. Hij of zij is daarmee geholpen. En kan het ook misschien anderen wel eens tot een bepaalde jaloersheid verwekken. Voorspreker. We denken ook aan een rechtszaak. Waar daar iemand is die van iets verdacht wordt van een bepaald misdrijf. En er staat een officier van justitie die een aanklacht indient, heeft voorbereid. En dan wordt de beklaagde aangeklaagd en dan moet de rechter een uitspraak doen. En dan geldt in ons land, de aangeklaagde, die is onschuldig totdat het tegendeel blijkt. En dan zijn er advocaten die dan de rechten van degene die aangeklaagd wordt moet verdedigen. Op grond van de wet moet kijken of er misschien wel verzachtende omstandigheden zijn. Of dat misschien toch iemands onschuld bewezen kan worden. Of dat er strafvermindering mogelijk is. En het is vaak nogal als het gaat om grote criminelen. Dat zulk werk, dat advocaten in die situaties verrichten. Dat er ook nog wel eens met een scheef oog naar wordt gekeken. Voorspreker. Iemand die probeert iets van de straf af te doen. Of vaak bestaat ook wel eens het gevoel om iets van de misdaad toch iets te zeggen dat het minder erg is. Gemeente, zo is het niet in het hemelse heiligdom. Waar God de Zoon na zijn hemelvaart voor de zijnen de voorspraak is bij de Vader. Waar hij altijd voor hen biedt, waar hij altijd voor hen verschijnt. Waar hij altijd voor hen pleit, voor hen die door hem tot de Vader gaan. Nee, zo is het daar niet. Daar gaat Sion zal door recht verlost worden en de wederkerende door gerechtigheid. Maar dat is een pleiten wat op recht en waarheid pal staat. Dat is een pleiten waarin de Zoon pleit nadat hij de duurste, de hoogste prijs heeft betaald voor de zonde van zijn volk. En voor de zonde van het mensenkind. Hij heeft het uitgeroepen, het is volbracht aan het kruishout. De toren Gods over de zonde van het hele mensgeslacht heeft hij gedragen voor de zijne. En nu is hij opgevaren in de hemel, nee niet, om daar zittende alleen te zijn. Maar om daar nu actief zijn werk te verrichten. Te verschijnen voor de zijnen, voor het aangezicht van zijn vader, om ze vrij te pleiten. Waarom kan hij pleiten? Hij kan pleiten op zijn middelaarswerk. Hij kan pleiten op zijn offer. Op het bloed dat hij gestort heeft. Zijn lijden, zijn sterven, dat zo volkomen is. Hij kan pleiten op datgene van heeft gesproken. Het is volbracht. En wat zijn vader heeft goedgekeurd. Blijkens de opstanding uit de doden waar de vader heeft getoond het offer van zijn zoon. Goed te keuren. En in hem zijn kerk te ontslaan van rechtsvervolging. En zo verschijnt de zoon voor het aangezicht van zijn vader. Om te pleiten. En gemeente, er is nou niet één pleidooi. Er is nou niet één zaak die de zoon heeft verloren. In alles wat hij de vader vraagt geldt, dat de vader het hem geeft. Geeft op grond van recht en gerechtigheid. Maar ook geeft op grond van zijn liefde. Omdat de vader zo gaarne zijn zoon heeft gezonden naar deze wereld. Om dat offer te brengen voor zijn aangezicht en voor al zijn uitverkorenen. O, het is met lust ook wat er mag plaatsvinden in de hemel. Dat de zoon verschijnt voor de vader. En dat de vader het goedkeurt. En een zondaar zondares die door hem tot hem nadert. Door de Heer Jezus nadert tot hem. Vergeving wil schenken. En gemeente, wat een verschil ook. Als we denken ook aan de rechtszaak in onze tijd. Als daar de crimineel is. Wordt wel eens gezegd en gedacht. Dat er zo'n grote prijs moet worden betaald voor bepaalde advocaten. Dat alleen daar al iemand schuld uit blijkt. Dat iemand dat kan betalen. Wat gaat er een geld in om? Maar dat pleiten wat de zoon nu doet voor zijn kerk. Dat is nou zo geheel kosteloos. Dat is nou zo geheel gratis. Daar geldt nou werkelijk waar. Wat er nou staat, komt, koopt en eet zonder prijs, wijn en melk. Volkomen genade zou er iets voor betaald moeten worden. Het zou afbreuk doen aan de ere Gods. O gemeente, ziet u welk een heerlijk werk dat is. Dat God de Vader vergeeft op grond van het offer van zijn zoon. En dat daar een mens nu geheel buiten valt. Zonder enige verdiensten, zonder enige waardigheid, maar dat die mens daar nou helemaal bij betrokken mag worden. En helemaal bij ingesloten mag worden. En dat in dat nut nou zo de Heer zelf verheerlijkt wordt. Dat hij wil vergeven een zondaar tot eer van zijn naam. En dat is niet alleen dat verschijnen voor het aanzicht van zijn vader om de straf af te pleiten. Nee, gemeente, ook is daar een ander bidden van de Heer Jezus. Dat is ook dat bidden waarvan Paulus zegt. Die ook de rechterhand Gods is. Die ook voor ons bidt. Dat pleiten van de middelaar in de hemel is niet alleen een pleiten om vergeving, om verzoening. Het is ook een bidden voor zijn kerk. Een bidden waar ze in de verdrukkingen zijn. Een bidden waar de duivel ze aanvalt. Waar de duivel ze aanklaagt. Waar de duivel ze probeert te verleiden. Een bidden als ze zwak zijn in zichzelf. Een bidden voor hen en een pleiten voor hen. Ook als daar in de wereld de begeerlijkheden om hen heen zijn. Die ook ter rechterhand Gods is. Die ook voor ons bidt. Hij bidt voor zijn kerk. Waar bidt hij dan toe dat hun geloof niet ophoudt? Zoals de Heer Jezus heeft gesproken voor een Petrus. Daar aan de avondmaalstafel. En hij Petrus heeft voorgehouden. Dat hij zijn meester tot 3 keer toe zou verloochenen. Eer de haan gekraaid zal hebben, zult gij mij 3 maal verloochend hebben. En dat nou omdat de Satan hem ook begeert te ziften als de tarwe. Maar gemeente, mag het waar worden. Dat hij het heeft gesproken. Ik heb voor u gebeden. Dat uw geloof niet ophoudt. Ziet u dat bidden? En daar wordt nou over gesproken. In het eerste deel van vraag en antwoord 49. Ten eerste dat hij in de hemel voor het aanzien zijns vaders. Onze voorspreker is. En dan kunnen we naar het tweede punt toe overgaan. Maar gemeente, zou niet kunnen. En waarom kan het dan niet wel? Dat heeft nou te maken met. Wat er staat die onze voorspreker is. Onze Daar mogen we vanmiddag ook wel een streep onder zetten. En daar mogen we ook wel de vraag bij stellen. Geldt dat nou ook voor mij? En geldt dat nou ook voor u? En geldt dat nou ook voor jou? Mag je dat nou weten? En mag je dat nou weten ook op goede gronden? We kunnen dat zo wel eens aannemen. Nou ja, ik ben gedoopt en ik ga naar de kerk. En ach, ik zoek het wel wat in de wereld, maar ik zoek toch ook de Heer en ik geloof. En dan geloof ik wel dat de Heer voor mij pleit. Zou dat kunnen, gemeente? Dat we met de ene been in de wereld willen staan en met de andere been behouden willen worden. De Heer willen dienen. Zou dat kunnen buiten wederbarende genade om? Zou het kunnen buiten de volkomen vernieuwing van ons hart en leven om? Zou het kunnen buiten de waarachtige bekering om? Dan hebt u het hele woord tegen. Ja, het is wel waar. Dat de Heer dat zo gaarne wil zijn. Voor wie is de Heer dat? Ik noem zomaar een paar voorbeelden uit de psalmen. Ik denk aan psalm 130. Zo gij in het recht wilt treden. O Heer en gadesla. Onze ongerechtigheden. Ach, wie zal dan bestaan? Dat is nou een mens. Die bij ontdekkende genade krijgt te zien wie die is voor God. En wat hij verdiend heeft. En wat er nou van hem nooit, of wat van hem haar nou nooit iets kan worden dan een zondaar, een doelmisser, een albederver die schuldig is. Zijn er vanmiddag in de kerk, wie dat wel eens waar is geworden. Dat God u aan uw schuld ontdekt. Maar ik denk ook aan Psalm 51 en dat is voor een kind des Heren na ontvangen genade David. Na dat overspel met Bathseba, uw doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig. Genade in zijn leven ontvangen, maar die genade in zijn beleving verspild. Waardig om door de Heere weggeworpen te worden. Ik denk ook op Psalm 143. Wie is er die leeft, die voor uw aangezicht kan bestaan? Dat zegt David, terwijl hij de Heere mag dienen, mag vrezen. Als naar alle waarschijnlijkheid Absalom hem naar het leven staat. En toch verstaat David dan waar hij de Heere mag dienen, mag vrezen. Dat waar hij met zijn hele leven voor de Heere staat. Hij waardig is dat de Heere zijn aangezicht van hem zou afkeren en hem zou wegstoten in de buitenste duisternis. Ja, gemeente, wie zijn dat dan? Voor wie de Zoon nu wil voorspreken bij de Vader, dat zijn nou zondaren en zondaressen in die wij gezondigd hebben. Daar is een voorspraak bij de Vader die we gezondigd hebben. En denk eens wat er staat in de Hebreeënbrief. Laat ons met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade om geholpen te worden en barmhartigheid te verkrijgen. Ter bekwamer tijd als een volk dat hulpeloos is. Zijn er van die hulpbehoevenden in de kerk? Zijn er werkelijk van die hulpelozen in de kerk? Die geholpen moeten worden. En die ervaren de Heer doet dat ter bekwame tijd, op zijn wijze. En ik denk ook aan dat andere woord wat we lezen in de schrift. In die we onze zonden belijden en laten. Zijn er die hun zonden moeten belijden. Zijn er die met hun zonden moeten breken. Maar na ontvangen genade ook steeds weer opnieuw en steeds meer. En steeds bij vernieuwing. Zijn ze er in de kerk? Ja, gemeente, dan moet er wel aan ontdekt worden. Dat de Heer een gericht heeft met ons. Met u, met jou, met mij. Dat de Heer moet zeggen over ons bestaan. Vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet. Om dat te doen wat is daar die ontdekkende genade voor nodig. We leven daar zo aan voorbij van natuur. Sta je er wel eens bij stil, jongens en meisjes. Als je broertje of zusje een stomp geeft of je klasgenoot op schoolplein. Dat de Heer dan zegt vervloekt. Staat er wel eens bij stil. Als u over een ander spreekt op een wijze dat als die ander het zou horen. Die ander pijn zou doen dat de Heer zegt vervloekt. Staat er wel eens bij stil. Als uw oog omziet. Naar de man of vrouw van uw naast. Dat de Heer zegt vervloekt. Sta je wel eens bij stil. Eén keer een leugen uitspreekt. Dat de Heer zegt vervloekt. Eén keer de Bijbel lezen overslaat. S'avonds. Dat je opstaat zonder je handen te vouwen. Je knieën te buigen. Dat de Heer zegt vervloekt. Zijn onze ogen ervoor open? Ja, dat moet toch gebeuren. En dat kan ook alleen de Heer in waarheid doen. Dat ontdekt worden. Krijgt de zin in de spiegel voor het heilige wet wie we zijn. Dat de Heer de mens daarvan overtuigen gaat. Dan moet de mens van overtuigd worden. Van zonde. Van mijn zonde. Van gerechtigheid. En van het oordeel. Is dat al gebeurd in uw leven? Kent u daar iets van? Bracht het u al op de knieën? En ervaart u ook na het van genade dat het steeds opnieuw weer nodig is. Die dagelijkse bekering. En die voortgaande ontdekking. Op de knieën gebracht worden. Als die tollenaar. O God, wees mij de zondaar genade. Als de David in Psalm 51 u toen is rij. Als David in Psalm 143. Want niemand kan in dat gericht voor u bestaan. Als de dichter op Psalm 130. Zo hij Heer in het recht zou treden. En gade slaan ons ongerechtigheid. Ach wie zal dan bestaan. En dat niet anders meer kunt. Dan op de knieën, niet anders meer kunt, met een woord op Psalm 130, maar nee, daar is vergeving. Om dan te pleiten, om dan te smeken om gedaan, om dan uw zonde te beleiden en te laten, maar u gevoelt ook, oh daar kan het niet in liggen, maar dat God me de zonde vergeeft. Dat de Heer het dan zegt, laat ons met vrijmoedigheid toegaan tot die troon der genade. Om geholpen te worden en barmhartigheid te verkrijgen ter bekwamer tijd. Om dan ook, wat Johannes heeft geschreven door de Heilige Geest geïnspireerd, dat het een wonder mag worden indien wij gezondigd hebben. Zijn er vanmiddag in de kerk, indien wij gezondigd hebben, hebt u gezondigd. Daar is een voorspraak. Bij de Vader Jezus Christus, de rechtvaardige. Laat ons onze zonden beleiden. En laat ons de Heer om vergeving vragen. Want die zijn zonden beleidt en laat, die zal geholpen worden. Die zal barmhartigheid verkrijgen. Om bij de Heer aan te houden, zoals die vrouw bij de rechtvaardige rechter aanhield. Bij de onrechtvaardige rechter aanhield. In dat beeld van die gelijkenis. Maar om nou bij de Heere aan te houden. Die hemelse advocaat. En ook in ootmoed tot hem te naderen. Zoals die tollenaar in de gelijkenis. Heer, ik ben niet waardig. Maar o God, wees mij. De zondaar genadig. Zie dat toch. Op hem. Die kwam om de wet te vervullen. Die geen zonde kende of deed. O, zie dan toch op hem. Die de weg wilde gaan naar het kruis had. Zijn bloed te storten. Om in de Godverlatenheid te hangen. Die opstond uit de doden. En is opgevaren ten hemel. Om daar te verschijnen die ook de rechterhand Gods is. Die ook voor ons bidt. Wat nut ons de hemelvaart van is dan eens dat hij in de hemel, voor het aangezicht zijns vaders, onze voorspreker is. Zou het waar zijn? Zou het voor mij kunnen? Och, dat geloof, ja. Dit is het geloof, zijn heilig troostrijk woord. Maar dat geloof, dat is ook zo Gods gave. Dat is loutere genade. En dat geloof, dat mag daar beoefend worden waar het geschonken wordt. Waar hij zich komt openbaren met zijn schatten en zijn gaven. Door woord en geest op zijn tijd te wijzen. Waar hij komt te zeggen, ik ben uw heil alleen. Waar hij zich te kennen geeft. Dit is het eeuwige leven dat u kent. De enige waarachtig God, de Jezus Christus, die gij gezonden hebt. Om in hem te mogen kennen, het verzoende aangezicht van God de Vader. En God de zonde vergeeft. Welzalig is de mens wie het mag gebeuren. Dat God naar recht hem niet wil schuldig keuren. Gemeente, zijn uw zonden reeds vergeven. Zult u bij de Heere aanhouden. Bij die voorspreker. Opdat hij voor u verschijnt voor het aanzicht van zijn Vader. En de Heer dat u te geloven geeft. Dat de schuld verzoend is. De zonden vergeven zijn voor eeuwig. Dan wordt het ook waar. Wie dat mag te geloven krijgen, die mag het gaan zingen. Welzalig is de mens wie het mag gebeuren. Die mag ervan gaan zingen, mijn God, u zal ik eeuwig loven. Omdat gij het hebt gedaan. Die mag het belijden, zulk een is mijn liefste die blank en rood is, die de banier draagt over 10.000. O, die mag het daarin ook belijden, alles aan hem is gans begeer. En die mag het beleiden, Heere, waarom is het door u alleen, om het eeuwig welbaar. Maar dan mag er ook dat tweede nut zijn ten andere, dat wij ons vlees in de hemel tot een zeker pand hebben, dat hij als het hoofd ons zijn lidmaten ons tot zich nemen zal. Dat is dat tweede nut. En wat is dat nut dan? Dat daar een onderpand mag zijn in de hemel voor de kerk op aarde. Dat wij ons vlees in de hemel tot een zeker pand hebben. Dat hij als het hoofd ons zijn lidmaten ook tot zich zal nemen. Wat is nou een pand? Het gaat hier over een pand. Bijvoorbeeld als een aannemer een werk heeft gekregen. En hij moet dat gaan bouwen, dan moet hij kosten maken, dan begint hij te bouwen. En dan is het vaak al dat hij dan een bepaald bedrag krijgt gestort. Als een bepaald pand, een bepaald onderpand, een bepaalde garantie. Dat hij dat werk ook mag afmaken, nadat waar hij het eerste deel van de som geld heeft gekregen, hij ook later de rest zal krijgen. En zo mag het zijn voor de kerk op aarde. Dat Christus in de hemel hun tot een pand is, dat ook zij eens zullen zijn in de hemelse heerlijkheid, dat hij als het hoofd ons tijdens zijn lidmaten ook tot zich zal nemen. Daarbij moeten wij begrijpen, moeten we verstaan, dat beeld wat we in het Nieuwe Testament tegenkomen, dat Christus het hoofd wordt genoemd van zijn kerk. En het hoofd van zijn lichaam. Dat de kerk des Heren, en dan gaat het om de gelovigen, de ware gelovigen, zijn de ledematen van het lichaam van Christus. De handen, voeten, ogen, noemt u maar op. De ledematen van het lichaam van Christus. En daar is hij het hoofd van. En voel wel aan, als hij het hoofd is van zijn lichaam, van zijn kerk, die hij gekocht heeft, voor hij zich gegeven heeft, die hij zich ten eigendom gemaakt heeft, die hem toebehoren, dan mag het ook zijn dat als hij de hemel is, de kerk die nog op aarde is, er zeker van zal zijn, dat ze ook zullen zijn, eens waar hij is, dat hij hen tot zich zal nemen, dat dat zijn verlangen is. Hoe zal het hoofd dan zonder het lichaam kunnen? Hoe zal het lichaam zonder het hoofd kunnen? Ja, gemeente, God, de Vader, God, de Zoon en God, de Heilige Geest hebben de mens niet nodig. Dat maakt de Heer niet meer of minder. Maar waar de Heer Jezus zich aan zijn kerk heeft verbonden, waar hij gekocht heeft met zijn bloed, waar hij zich een eigendom heeft gemaakt, behoren ze hem toe. Is daar een nog inniger band dan die tussen man en vrouw, tussen de Heer Jezus en zijn bruidskerk. Hij heeft ze gemaakt tot been van zijn benen, vlees van zijn vlees. Daarom zegt ook de apostel Paulus dat Gods kinderen met Christus in de hemel gezet zijn. Uw wandel is in de hemelen. Al zijn onze voeten op deze aarde, al leven we hier op deze aarde, we hebben hier onze taak, al hebben we hier onze verantwoordelijkheid, onze roeping te vervullen. Dan mag het gelden voor Gods kind nochtans, dat de hemel het vaderland is. We hebben dat wel eens gezien, nietwaar? Als er gastarbeiders waren in de 70-jaren, 80-jaren, die uit Turkije of Marokko hier te werk gesteld waren. En dat ze dan werkten om hun gezin ook hier te krijgen. En je ziet dat nu ook nog wel eens, ook met mensen uit Polen of andere landen, het Oostblok. Hè, dat iemand hier werkt en dat na verloop van tijd het gezin overkomt of de vader weer teruggaat naar het gezin in Polen. Omdat ze bij elkaar horen. Daar is geen inniger band dan tussen degene die de verschijning van de Heer hebben lief gekregen. En degene die hij gekocht heeft met zijn bloed. Ze behoren hem zo toe. En heeft hij ineens ook niet gesproken over dat verlangen. Vader, ik wil dat waar ik ben, ook zij zijn die gij mij gegeven hebt. Heeft hij ineens die woord niet uitgesproken in het hoge priesterlijk gebed. Voordat hij voor de zijne zou lijden, zou sterven. Daar heeft hij zijn verlangen bekend gemaakt. Dat degene die hij lief heeft, met zijn eeuwige liefde. En ze zijn ook door de Vader bemind met zijn eeuwige liefde. Dat ze met hem zullen zijn. Dat ze bij hem zullen zijn. En dat ze hem mogen zien in zijn heerlijkheid. En dat ze mogen horen van die naam die hij dan zal openbaren aan de zijnen. In al zijn koninklijke waardigheid. Dat wij ons vlees in de hemel tot een zeker pand hebben. Dat hij als het hoofd ons zijn lidmaten ook tot zich zal nemen. Gemeente, ik las ergens. Gods kinderen zijn voorbestemd voor de hemel. Ja, daar is de reis. Deze wereld en haar begeerlijkheden gaan voorbij. Maar voor Gods volk komt de beste dag nog. Als de Heer ze thuis gaat. Wanneer komt die dag dat ik bij u wezen mag op te zien, uw aanschijn geprezen? Hoe komt het dan dat de koning, dat het hoofd van zijn lichaam in de hemel is, en dat er zijn van de zijnen die nog op de aarde moeten zijn, en niet een stond met hem worden opgenomen in de hemelse heerlijkheid, dat er een strijdende kerk op aarde is, was het goed is toch in hun hart het verlangen leeft om bij de Heer te zijn, jawel. Wel gemeente, we kunnen er drie dingen van zeggen. In de eerste plaats, als u de Heer boven alles lief hebt gekregen en mag geloven op goede grond dat uw schuld verzoend is en dat u in de Zoon aangenomen bent tot kinderen des Vaders. Ja, wie zal het kunnen zeggen, want waar de Heer u die zekerheid komt te geven, kan het een dag later al zo bestreden, zo aangevochten zijn. Dat moet steeds vernieuwd worden, dat weet ik wel. En toch dat er die momenten zijn dat dat geloof een beoefening is. Dat het oog op de Heer geslagen is. En dat u toch moet zeggen, ik kan niet ontkennen. Dat wat de Heer in mijn leven gedaan heeft, zijn werk is. Maar dan geeft de Heer nog wel uw taak op deze aarde, een roeping. In uw gezin misschien wel. Afgelopen week overleed In mijn eerste gemeente. Een oude vrouw. Zat nog in de rampnacht in 1953. Op een zolder gezeten met een pasgeboren kind. En het water was gekomen tot aan de bovenste treden van de trap. Jaren later was de Heer overgekomen naar haar leven. Had de Heer zich openbaard aan haar ziel. En ze vertelde toen later wel dat er toen zo'n liefde was in haar hart. Dat ze gedacht heeft toen dat de Heer haar zou wegnemen. Maar ze had nog een jong gezin. Kon voor haar man en kinderen nog niet gemist worden. Haar tijd was nog niet gekomen. De Heer gaf nog een taak aan haar op deze aarde. In het gezin. Ook misschien wel op ons werk. Daar moeten we ook niet te klein over denken. Ook dat is een roeping om onze taak op ons werk te vervullen. Of de Heer geeft werk in de kerk. In de familie. En gemeente, ook al zijn we ouder, kunnen we niet meer werken. Kunnen we misschien ook wel geen ambt meer vervullen. Geeft de Heer dan ook nog werk? Ja, wat dacht u? Om van hem te spreken, goed van hem te spreken. Om te bidden. De Heer wil ook dat er voorbidders nog zijn op deze aarde. Die bidden voor land en volk en voor kerk. Voor gemeente, voor gezinnen, voor familie. En is het ook niet omdat de Heer wil dat zijn kinderen op aarde nog het leven der heiligmaking leren. Waar ze het eigendom van de Heer zijn geworden, zijn ze nog twee mens. Wat moet er nog veel geleerd worden? Wat moet er nog veel afgeleerd worden? Wat moeten ze nog veel kwijtraken? Wat is hun kennis van de Heer nog maar gering en gebrekkig? Wat moest daar, als daar goed is, ook sprake zijn van een was en een toenemen in de genade. En zo is het dat ook het leven van de heiligmaking op aarde geleerd gaat worden. Dat de Heer zo zijn kerk gereed gaat maken om ze thuis te halen. Terwijl hij in de hemelse heerlijkheid het heeft gesproken. Toen hij op de aarde nog was, in het huis mijns vaders zijn vele woningen. Ziet, ik ga heen om uw plaats te bereiden, als een derde. Als hun plaats bereid is in de hemel, wat we ons daarbij moeten voorstellen, laten we dat maar liggen. Laten liggen in de hand des Heer. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. Als ik uw plaats bereid zal hebben, zo kom ik weder om u tot mij te nemen. Dan zal de Heer komen. Geen dag te vroeg, geen dag te laat. Maar ondertussen mag het wel zijn dat in het hart van al de zijn het verlangen sterker en sterker zal worden. Te zoeken de dingen die boven zijn, te verwachten de stad die fundamenten heeft. Is daar een Friese Veen zo'n volk? Dat het hier op deze aarde zich meer en meer gast en vreemdeling bijwoner gaat voelen. En dat het ook moet zeggen ook. Met de psalmdichter. Mijn ziel verlangt naar God. Ja, mijn ziel dorst naar de Heere God des levens. Ach, wanneer zal ik naderen voor uw ogen in uw huis. Uw naam verhogen. Dat met Job mag beleiden. Mijn nieren verlangen zeer in mijn schoot. Die dat verlangen mogen kennen wat David ook kende. Na de dood is het leven mij bereid. God neemt mij op in zijn heerlijkheid. Waarvan Paulus moet schrijven in de gevangenis aan de Filippenzen. Ik wenste wel ontbonden te worden. En met Christus te verkeren, want dat is mij zeer verre het beste. O, dat zielsverlangen. Wat er zo ook mag zijn. Als hij schrijft aan de Korintiërs in 2 Korinthe 5. Begeerig om bij de Heere in te wonen. Ja, dan is de blikrichting veranderd. Ik weet wel, ook Gods liefste kind kan vanwege dat vlees, die oude mens, die oude Adam, soms nog zo aardsgezind zijn. En dan wordt u ook gewaar Dat er nog zo die dagelijkse bekering nodig is. Maar toch is het, als het goed is, dat er mag zijn een verlangen om bij de Heere te zijn. Van uzelf verlost te mogen worden. En de Heer in volkomenheid te mogen kennen. En in volmaaktheid te mogen dienen. Daarom gemeente ook dat derde punt. Ten derde. Dat hij onze geest tot een tegenpand zendt. Door wiens kracht wij zoeken. Wat daarboven is. Waar Christus is. Zitten de rechterhand Gods. En niet wat op de aarde is. Wat is dat een wonder. Dat de Zoon Gods in de volheid des tijds. Ons vlees en bloed. Heeft aangenomen. En dat hij door zijn lijden zijn sterven. En door wederbarende genade. De zijne maakt tot been van zijn been. Vlees van zijn vlees. En dat hij lichamelijk opvaart in de hemel. En dat het een zekere garantie is. Dat al de zijnen ook eeuwig met hem zijn. Maar waar hij al in de hemel is. Die gezegende Immanuel. En waar hij zijn volk op aarde nog heeft. En met reden op deze aarde nog laat om een taak te volbrengen of het leven der heiligmaking te leren. Dat de Heer hen zijn geest belooft. En hier gaat het om die geest. Waarvan ook de apostel Paul Peter spreekt in de Pinksterpreek. Tot de schaar die het heeft uitgeroepen. Wat zullen we doen? En als de Peters heeft verkondigd. Geloof in de Heer Jezus Christus. En ge zult de Heilige Geest ontvangen. Dan gaat het hier dus niet om de geest. Is het overtuigende werking. En niet in de eerste plaats om die geest. Is een vertroostende werking. Maar gaat het om die geest. Ter heilig maken. Dat hij onze geest tot een tegenpand zendt. Door wiens kracht wij zoeken. Wat daarboven is. Die geest die leidt in al de waarheid. Die geest van heilig maken. Die geest waarvan David bidt in Psalm 51. Als hij het verbeurd en verzondigd heeft. Ai, laat van mij uw geest niet scheiden. Die kan alleen op het rechte spoor mij leiden. Door wiens kracht wij zoeken. Wat daarboven is. O, hoort u het. Kind van God. Als u het moet zeggen na het van genade. Of zo op de aarde gericht. Nog zo biddeloos te zijn. Nog zo zwak te zijn in uzelf. Nog zo vatbaar voor de zonde. Nog zo vatbaar voor de bestrijding van de Satan. Nog zo vaak bezet door de omstandigheden van het leven. Door wiens kracht. Wij zoeken wat erboven is. Gaat de Heer nou zelf voor zorgen. Bedenk de dingen die boven zijn. En niet die op de aarde zijn. Ja, dan mag het zijn een drukken van de voetstappen. Van die overste leidsman, een volleinde des geloofs. Dan mag het zijn een gaan van het smalle pad. Een reis naar de zaligheid. Een reizen naar die maanbestand. Waar het oog geslagen is op Christus. Die gezeten is. De rechterhand Gods. En waarvan de apostel dan mag zeggen. Wie zal ons van zijn liefde kunnen scheiden. Verdrukking. Benauwdheid. Ziekte. Dood. Maar Christus is. Zit in de rechterhand Gods. En niet wat op de aarde is. Paulus schrijft aan de Colossens. Ik noemde het al. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt. Zo zoekt de dingen die boven zijn, waar Christus is zittende, aan de rechterhand Gods. Gemeente, is dat ook uw leven al? Is dat ook jouw leven al? Hier het vaderland niet meer, maar het vaderland boven, waar de Heer is, waar eens zijn kerk zal zijn. En waar geen zonde is. En waar nooit meer de duisternis is. En waar nooit meer de bestrijding is. En waar nooit geen aanvechting meer is. Waar u nooit meer moe wilt zijn van uzelf. Waar u nooit meer ook door anderen kwaad kan worden gedaan. Of u anderen kwaad kunt doen. Maar waar het mag zijn het volle maak te dienen. En het volmaak te kennen van de Heer. Daar is een volk dat heimwee heeft. En die heimwee hebben, komen thuis. Gemeente, waar is uw vaderland? Bent u nog een wereldburger? Zoek het nog hier beneden. Deze wereld en haar begeerlijkheid gaat voorbij. Maar die de wil des vaders doet. Die de wil Gods mag doen. Want dat mag dan waar worden door wiens kracht wij zoeken wat daarboven is. Wordt het meer en meer het verlangen om de geboden Gods te houden. Meer en meer het verlangen om de Heer te eren, te dienen, te vrezen. Wat wilt gij dat ik doen zal? Maar wie de wil van God doet, die blijft tot in der eeuwigheid. En dan gaan we eindigen met die vraag. Wat nut ons de hemelvaart van Christus? En als u nou naar huis gaat, dat u die vraag nou eens persoonlijk mag maken. Wat nut u jou? Dat je die vraag nog persoonlijker mag maken. Wat nut mij die hemelvaart van Christus? Gemeente, ligt daar een nut in voor u? Of kunnen we daaraan voorbij leven? O, zoek dan nog de Heer, terwijl hij te vinden is. En roept hem nog aan, terwijl hij nabij is. Amen. Willen we dan zingen, gemeente, van Psalm 68, vers 9. Gods wagens boven luchtig zwerk zijn 10 en 10 maal 1000 sterk verdubbeld in getalen. 68, vers 9. dankzegging. Heren, o, we hebben het gezongen op dat zelfs het wederhorig kroost altijd bij u zou wonen. Heren, welk een wonder. De eeuwige dood verdient. En dan het eeuwige leven mogen beërven. En er van onszelf niets aan gedaan. Dan het alleen maar onwaardig gemaakt. Maar dan nu uit vrije gunst die eeuwig u bewoog. Het welbehagen des vaders. Het offer van de zoon. En het werk van de heilige geest. Dat gij als de drie enige God verheerlijkt zou worden. Gediend zou worden, gevreesd zou worden. Heren, wat een wonder. Wat zal het erg zijn, Heer, als we daar nu geen deel aan hebben. Die allerhoogste rechter dan zal moeten zeggen: ik ken u niet, gaat uit van mij. Och Heere, wil dan nog trekken vanuit de duisternis tot uw heerlijk en wonderbaar licht, en brengen aan uw voet als schulden verloren mensenkinderen. O, wilt u zo nog werken, ook in Vriezenveen? Breng ons veilig thuis, geef ons een goede week, het werk, in de vakantie. We niet meer kunnen werken of hoeven te werken, bewaar ons voor de zonde. Ga ons met uw heilig voor. Bewaar voor een onverwachte, bovenal onverzoende dood. En waar wel het uur van sterven zal komen, Heere, dat dan mag zijn met Job. Ik zal hem zien en geen vreemde. Heere, we bidden dit alles. Een enkel genade. Door verzoening over het zondige, het onze. En zegen het uwe. Om Jezus wil. Amen. Psalm 89, vers 8. Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht. 89, vers 8.
Thank you.
dan heen in vrede. Verhef de harten tot God de Heere. Ontvangt zijn zegen, de Heere. Zegen u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u. En hij geven u zijn vrede. Amen.